Goedemorgen allemaal. Hoi, ik ben Robert. Oh, nou, dat is fijn. Ik verstond er niet van allemaal, maar hier en daar verstond ik wel wat. Voor mij is het een eer om bij jullie te zijn, de eerste keer. Dus niet alleen voor jullie, maar ook voor mij. Om in deze gemeente te zijn. En het is voor mij een eer om vanochtend te delen wat God op mijn hart heeft gelegd. Het is goed om even voor te stellen, vind je niet? We kunnen niet allemaal iedereen afgaan, want dan hebben we geen tijd meer over. Ik weet niet eens hoe lang ik heb trouwens, dat heb ik niet eens afgesproken. Dus ik neem gewoon alle vrijheid, ga ik nu ook niet vragen. Ga jezelf gelijk binden. Maar ik ben dus Robert van harte, ik ben 43 jaar. Ik kom uit Doetinchem. En wij hebben dus meer gelinkt dan alleen dat ik nu uitgenodigd ben door Gerrit en Laura om met jullie te spreken, of voor jullie te spreken. Maar ook van, wij leiden een gemeente in Doetinchem, samen met onze beste vrienden zijn voorganger daar. En mijn vrouw en ik leiden het samen met hun al 15 jaar. Dat heet Leef Doetinchem. En die gemeente is gestart vanuit de Pinkstergemeente Doetinchem. En de Pinkstergemeente Doetinchem werd toen geleid door Piet van Oppen. Aha, die naam kennen we. Dus hij heeft toen ons, toen was hij een stuk jonger, heeft hij ons uitgezegend en gezegd van, het is goed dat er in Doetinchem een nieuwe smaakkerk komt. Een ander soort kerk die het net even anders gaat doen als wij. En dat is ook zo. Want Doetinchem heeft bijna 70.000 inwoners. Daar groeien we nu naartoe. Dus, en de kerken zitten nog niet vol. Dus er is nog ruimte genoeg voor andere kerken. Net zolang tot eigenlijk heel Doetinchem bekeerd is. Dat is ons doel. Overigens hebben we dan ons doel al verlegd. We hebben een redelijk grote regio. Die mogen ook mee. En misschien komen we ooit wel zover dat we jullie aanraken hier bij Tiel. Weet je? Want dan groeien we gewoon naar elkaar toe, toch? Ja. Dan gaan we straks strijden om Arnhem. Wie gaat Arnhem innemen? Dat is een goede strijd. Wie gaat Arnhem innemen? De Heer. De Heer, nou sowieso. Maar goed, het is wel leuk om te weten dat die verbindingen zo soms ontstaan. Hè, vanuit de natuurlijke, maar ik geloof ook geestelijk. Ik geloof dat verbindingen altijd geestelijk zijn gemaakt. Dus ik ervaar het ook niet zomaar dat ik hier gewoon ben om een preekje te doen. Ik ervaar dat God mensen plaatst op tijden, op momenten waarin dat nodig is. En misschien ervaar je dat niet zo voor mij. Dat is prima. Houd het dan vooral even bij je. Oké? Okay? Wees gewoon lief. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Maar ik vind het wel heel leuk om bij jullie te zijn. Ik heb een tijdje met Gerrit en Laura ook gesproken. En we hebben geappt heen en weer. En we hebben elkaar een keer ontmoet om door te spreken over kerk. Niet alleen over deze kerk. Ook over de kerk die wij leiden. Om gewoon te sparren. En harten te delen over de potentie van de kerk. Wat de kerk aan het doen is, waar we naartoe aan het groeien zijn. Niet alleen het verleden, maar juist de potentie. Weet je, want ik geloof echt heilig. Ik heb een roeping op mijn leven om de kerk van Jezus Christus te bouwen. Dan weet ik dat het woord zegt dat Jezus die bouwt. Daar ben ik ook blij mee. Dat scheelt mij ook een hoop werk. Want ik doe het niet altijd goed. Weet je, ik ben een mens en ik ben zo blij dat Jezus die bouwt. Maar het is wel mijn passie. En ik geloof heilig in de missie en de roeping van de kerk. Ik geloof dat het niet alleen een ontmoeting is waar je nu op zondagochtend bij elkaar bent om goede liedjes te zingen. En om misschien een goede preek te horen, misschien ook niet. Dat weet je nu nog niet. Het is ook meer dan alleen een ontmoeting waar je één keer per week naartoe gaat en misschien één keer in de twee weken door de week een connectgroep hebt of een kring. Hebben jullie ook wel denk ik toch? Ja. Of waar je je kinderen naartoe brengt. Of waar je een ruimte hebt waarin je kleding kan wat is deponeren zodat het uitgedeeld kan worden. Wat hartstikke goed is. Maar de kerk is een middel van God om deze wereld te bereiken. Er is geen andere middel dan door middel van de kerk. Het woord van God zegt, door middel van de kerk wordt openbaar de veelkleurige wijsheid van God. Dus ik geloof, hoe meer wij investeren in de kerk, hoe meer we investeren in de community wie wij zijn, hoe eerder de opdracht van God vervuld gaat worden. En dat is een missie die wij hebben. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Over die kerk. Over jullie als kerk. Over wij als kerk. Want ik ben ook deel van jullie. Ondanks dat ik hier niet hoor of dat ik hier misschien geen lid ben. Maar ik voel me wel verbonden. En als ik tegen jullie preek ik voor het eerst als eerst tegen mezelf. Ik worstel soms met Nederlands, dat komt omdat ik in het buitenland ben opgegroeid. Dus als je denkt, wat heeft hij soms rare versprekingen, dan weet je nu waarom en heb je nu vergeving gegeven. Oké? Okay? Ja toch? Soms moet je jezelf even inleiden dat het gewoon goed is dat je weet waarom praat hij zo raar. Het gaat vooral om, als het gaat om spreekwoorden, dan gooi ik ze soms door de war. Door elkaar, in de war. Zie je? Echte Neerlandicussen onder ons, die irriteren zich soms aan mij, omdat ik ze zo door elkaar gooi. Maar nu weet je waarom. En dan is de vergeving, toch? Ja, gelukkig. In de Bijbel wordt heel veel vergelijking gemaakt over wat de kerk is. Paulus die spreekt over een leger. Er wordt gesproken over een volk. Er wordt gesproken over een gezin. Er wordt gesproken over een trainingskamp. Er zijn heel veel vergelijkingen die het woord van God gebruikt om de kerk te duiden. Ik geloof dat dat bewust is. Het is niet dat God niet kan kiezen. Het is dat wij op ieder punt in ons leven een andere vergelijking nodig hebben om ons te brengen bij de punt waar God ons wil hebben. Want als we eerst komen en we zijn verwond, dan hebben we een ziekenhuis nodig. We hebben een plek nodig waarin we kunnen genezen. En vervolgens op het moment dat wij genezen zijn door het woord van God en door de community met elkaar, dan hebben we misschien meer een trainingsschool nodig. En daar groeien we in. Op een gegeven moment hebben we een leger nodig, hebben we nodig om in te zetten waar we voor getraind zijn, waar we voor gewapend zijn. Dus de kerk wordt in zoveel vergelijkingen gebruikt. Maar waar ik vanochtend met jullie even bij wil stilstaan, is een vergelijking die Jezus gebruikt. En eigenlijk vanuit het Oude Testament ook al komt. En dat is de vergelijking van de kerk met een kudde. Ik vind het de minst sexy vergelijking. Weet je, een leger, ik kom uit Defensie, ik heb 21 jaar bij de luchtmacht gewerkt. Dus dat leger spreekt me aan. Het ziekenhuis spreekt me ook wel aan, waarin we mensen kunnen genezen, waarin we kunnen brengen naar genezing, kunnen helpen. Een trainingscentrum spreekt me aan, maar een kudde, jongens. Zitten hier schapenfokkers in de zaal toevallig? Nee, want dan kan ik gewoon dingen zeggen die misschien niet kloppen en dat is ook helemaal niet erg. Maar een kudde schapen, is echt heel suf. Ja, toch? Wij hebben ze in Doetinchem wel eens gewoon door de stad lopen en die worden dan ingezet om het gras te maaien. Dat scheelt waarschijnlijk een hoop geld en het ziet er nog leuk uit ook. Maar de beesten doen niks. Gras eten en poepen. Dat is ongeveer de vergelijking. Ze hebben geen verdedigingsmechanisme. Als er gevaar van hun afkomt, dan kunnen ze letterlijk niks. Ze hebben niet een hele hoge intelligentie. Je kan ze licht trainen, heb ik wel eens gehoord, maar dat valt best tegen. Het is een hele vreemde vergelijking. Het is bijna alsof je tegen God wil zeggen, wat wilt u hier nou mee zeggen? Zijn wij een stelletje domme schapen die achter een herder aanlopen? Die mag je zelf beantwoorden. Maar die vergelijking, ja. Ja. Maar die vergelijking wordt gemaakt om ons te helpen. En het is ook, het probleem van de schapen is niet zozeer als ze in een kudde wandelen, want dan zijn schapen heel erg volgzaam en goed. Het probleem van de schapen is op het moment als ze het niet doen. En daar gaat ook bij ons de vergelijking op. God geeft ons die vergelijking omdat hij de kracht niet van de schaap wil laten zien, want die is er niet. De schaap is machteloos. Kan eigenlijk niks. Kan bijna geen verandering brengen in zijn eigen leven. Maar God wil de vergelijking maken dat de schapen functioneel zijn op het moment als ze samen zijn. De kracht van de schaap zit niet in de schaap, maar zit in de kudde. En God wil ons laten zien met deze vergelijking, dat deed hij al bij het volk Israël toen hij ze schapen noemde. Is dat hij zei, hey jongens, jullie zijn eigenlijk helemaal niet zo geweldig als mensen. Maar die zijn geweldig als kudde. En ik heb je aan elkaar gegeven, zodat je de kracht van elkaar kan gebruiken. Plus, de schaap die gaat vaak op zijn eigen pad. En daarbij komt hij verwond vaak terug of hij komt niet terug. En daarbij wil God laten zien, weet je, de kracht van de kudde is als je bij elkaar blijft. Ik denk dat wij de kracht van de kerk als geheel, als community, als zelfstandige, goed geleerde mensen zwaar onderschatten. En daarom geloof ik dat God ons vandaag wil helpen. Om ons terug te brengen naar de plek en zegt, hey, eigenlijk zijn we maar een schaap. We zijn mensen met zulke goede bedoelingen, maar zelfs onze goede bedoelingen pakken verkeerd uit. Soms. We worden verkeerd begrepen en we snappen het niet. En we raken verwond en teleurgesteld in elkaar. En we zijn geneigd om vervolgens uit de kudde te trekken en alleen te gaan. En dan verwonderd zijn waarom we daar verwond blijven of erger worden. En ik wil vanochtend jullie meenemen in liefde naar de kracht van de kudde. Is dat oké? Okay? We doen het samen, hè? Want ik bedoel, ik kan wel preken, maar als je er niks mee doet, dan is het gewoon een voorstelling. Het is een samenwerking. Ik geef het woord, een woord, En jullie accepteren die, of niet. Mag je zelf weten. Fijn, hè? Maar op het moment dat je hem accepteert, dan is er verantwoording om er iets mee te doen. Ik zeg altijd, ik heb de makkelijkste taak. Ik heb ontvangen en ik geef door. Jullie hebben de moeilijkste taak. Jullie ontvangen en zetten in actie. Amen? Oké. Dan mogen jullie best roepen er doorheen, hoor. Ik ben wel wat chaos gewend. Dus die kudde. Daar zit een enorme kracht in. En zelfs de kudde in collectief, dus alle schapen bij elkaar, zou je zeggen, nou dan hebben ze wel een verdedigingsmechanisme. Dat hebben ze nog steeds niet. Zowel de schaap als de kudde is alleen afhankelijk van de herder. Dat is een mooie vergelijking. Want ook al zijn we samen en is het een stuk veiliger en een stuk warmer, hebben we nog steeds de leiding van de herder nodig. Alleen, wat wij vaak vergeten als zelfstandige, goed ontwikkelde West-Europese mensen, is dat wij heel vaak denken, oh, als de herder leidt, dan heb ik de kudde niet meer nodig. En ik weet dat er mensen zijn, en in mijn omgeving zijn die ook, en die snap ik niet, is dat ze zeggen, wij kunnen prima in de kudde zijn zonder in de kudde te zijn. Snap je hem? Is dat ze zeggen, ik ben wel een kind van God en ik volg de herder wel, maar dat doe ik alleen. En ik snap dat niet. Want als ik kijk naar een kudde schapen, dan zie je er nooit één alleen. Sterker nog, als er één alleen is, doet de herder daar wat aan. Want die zegt, nee, je hoort niet alleen te zijn, je moet terug in de kudde. En dan zeggen ze, ja, maar Robert, weet je, Jezus kent iedereen. En leidt iedereen. Ik geloof echt zonder twijfel dat Jezus iedereen kent. Of ze nou in hem geloven of niet. Maar ik lees ook dat de herder elke schaap bij naam kent. Dus die vergelijking gaat goed op. Alleen een herder leidt nooit een schaap. Een herder leidt altijd de kudde. Dus ondanks dat de herder iedere schaap bij naam kent, zegt hij heel duidelijk, maar ik leid de kudde. Dat is confronterend. Omdat we namelijk willen en eigenlijk vinden dat we prima buiten de kudde geleid kunnen worden. En ik geloof wel dat God mensen leidt bij de kudde. Dat geloof ik. Alleen ik geloof dat hij ze namelijk ergens naartoe leidt. Naar de kudde. Ja, dat is waar. Ik verzin het niet. Laten we het eens even lezen in Matteüs 18. Dit is de Bijbeltekst waar ik even met jullie wil stilstaan. Want het is een Bijbeltekst die mij als... Ik ben christelijk geboren. Mijn ouders waren zendelingen, of zijn nog steeds zendelingen. Dus ik bedoel, als iemand de hemel in komt, dan ben ik het wel. Want ik bedoel... Ja, de eerste 10 jaar van mijn leven leefde in de zending. Dus ja, daar heb je al zoveel gegeven. Dat is trouwens een grapje. Ik hoop dat je dat kan hebben. Maar ik ben echt letterlijk iedere week van mijn leven in de kerk geweest. En ik vond dat ik een heel goed christen was. En ik heb alles gedaan volgens de regeltjes. En dat past heel erg bij mijn karakter om alles volgens de regels te doen. Daarom ben ik ook militair geworden. En werk ik nu bij de gemeente. Dat is wat anders. Maar dat past bij mij om de regeltjes, om alles goed te doen. Omdat ik daar namelijk ook een stukje goed wil doen voor God. Weet je, ken je dat? Je gaf het woord over religie, dat is eigenlijk religie. Hè? Is doing all the right things for all the wrong reasons. Dus je doet alles, maar je doet het eigenlijk om goedkeuring van God te verdienen. En dat hoeft niet, want die heb je al. Weet je, dat is wat religie doet. En daar had ik last van. Ik had best wel last van religie. Als je in de kerk opgroeit en je hebt niet een ontmoeting gehad met Jezus, dan is dat wel een risico, is dat je onder religie valt. Ik ga een hele andere preek doen, moet ik helemaal niet doen. Maar er zit wel kracht in. En ik dacht, als ik het allemaal maar goed doe, als ik de juiste regeltjes volg en volgens de protocollen van de kerk, weet je, dan komt het allemaal wel goed. Ja, dus niks is minder waar. Je hebt wel een mooie omlijsting of je bent mooi gekalkt, maar van binnen is het nog steeds verrot. Totdat je ontmoeting krijgt met Jezus Christus en de Heilige Geest ontvangt en dan kom je werkelijk tot leven. Maar het is wel belangrijk dat je die ontmoeting zelf ook hebt. En ik hoop dat je die hebt gehad. En zo niet, dan hoop ik dat je die gaat krijgen. Want dat is voor mij Keith Green, ken je die, een zanger? Keith Green, die zei van, going to church doesn't make you a Christian. Just like going to McDonald's doesn't make you a hamburger. Ja. Dus zeg ik niet dat het slecht is om naar de kerk te gaan, maar het moet een doel hebben. En dat is eigenlijk mijn context voor vandaag, is dat doel moet helder zijn. De missie van de kudde moet helder zijn. En voor mij was het dus in mijn tienerjaren, opgroeiende jaren, altijd om een soort goedkeuring te krijgen van God of zo. En daar zit altijd teleurstelling aan verbonden. Die goedkeuring had ik al, ik zag hem alleen niet. En toen kwam deze Bijbeltekst. Zijn jullie trouwens al of niet? Matteüs 18, vers 12. En toen kwam deze Bijbeltekst. En die vond ik altijd best wel shocking. Er staat, wat denken jullie? Is overigens Jezus aan het woord. Liefdevolle Jezus. Maar wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit. En daarvan dwaalt een daarvan dwaalt af. Zal hij dan niet die 99 in de bergen achterlaten en op weg te gaan om die afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt te vinden, dan zal hij zich, dit verzekeren jullie, over die ene meer verheugen dan over die 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringen verloren gaat. Wauw. Doe je het goed? Heb je leven aan Jezus gegeven? Volg je alle Bijbelse regeltjes en de protocollen van de kerk? En dan zegt Jezus, maar weet je wat ik ga doen? Op het moment dat die 99 bij elkaar zijn, dan laat ik ze achter. In de bergen. Dat is best een belangrijk zinnetje, want hij laat ze niet achter in de schaapskooi, waar het veilig is. Hij laat ze achter in de bergen, waar er heel veel risico is. Eigenlijk, maar heer, ik was toch bij de kudde vanwege de herder. En nu zegt de herder eigenlijk, top, ik ben even weg. Dit is het beeld dat Jezus hier schetst. Voor mij als jong christen was het best wel confronterend. Van jeetje, doe ik alles goed en laat hij me nog in de steek ook? Gaat hij weg? En dan zit ik opgescheept met al die andere 98 schapen. Die het ook niet weten. En die ook stinken, net als ik. Ja. En die blaten en die staan op mijn voeten en die lopen in de weg. En die snappen mij niet. Ken je dat? Kom op, wees eens eerlijk. Die andere schapen snappen je niet. Maar we zitten bij elkaar in de bergen. En Jezus zegt, maar weet je wat? Ik mis er één. Ik hoorde 100 te hebben en ik mis er één. Dus dat betekent dat Jezus ook weet, niet alleen wie zijn schapen zijn, maar ook wie er nog niet in de kudde is. Dat vind ik mooi. Ik zei al, Jezus kent iedereen bij naam. Die weet exact wie er mist. En hij gaat op zoek. Het hart van Jezus is op zoek naar die één. Amen? De focus van God is die één. Maar wat zegt dat over jou als 99? Overigens gaat Jezus op zoek naar die één, zoals ik al zei, met als doel om terug te brengen naar de kudde. Dus mocht je mensen spreken die ervaren dat ze alleen prima kerk kunnen zijn, geef ze dan even deze preek. Hij komt vanmiddag online, kun je hem gewoon delen. Omdat er een gevaar is als schaap om alleen te blijven. En als Jezus alleen al op zoek gaat naar die één om terug te brengen in de kudde, dat is niet alleen tot bekering te brengen, mensen. Want dan kan Jezus ook ter plekke doen. Maar wat hij doet is, hij pakt die schapen op en hij brengt hem terug naar de kudde. Want in de kudde is de veiligheid en geborgenheid. Er is kracht in de kudde. Maar goed, die kudde dan. Dat zijn wij. Mensen die door Jezus zijn gevonden. Niemand van ons is naar Jezus toegegaan. Jezus heeft jou gevonden. Die heeft jou opgepakt en heb je in een kudde gezet. Heb je in een groep gezet van andere schapen. Die, zoals ik al zei, ook stinken en ook stomme dingen zeggen. En het ook soms niet weten. En heeft hij gezegd, jullie ga ik leiden. En jullie lopen achter mij aan. Niet Jezus loopt achter jou aan. Maar als kudde lopen wij achter Jezus aan. We luisteren naar zijn stem, zegt hij. We horen zijn stem, we luisteren en we gehoorzamen. Dat is wat schapen doen. Dat is het enige wat we hoeven te doen. Is luisteren naar zijn stem en gehoorzamen. Maar goed, dan ben je als 99. Had je niet een beetje gevoel van afwijzing? Ah, hij laat me gewoon achter. En hij gaat eigenlijk op zoek naar die één. Ik had een beetje gevoel van afwijzing. Maar Jezus houdt toch van mij? Waarom blijft hij niet bij mij dan? En ik geloof dat iets een woord van God is voor deze tijd. Voor de kerk. Is dat Jezus eigenlijk wil zeggen, en dat ervaar ik in mijn diepste geest, en niet alleen voor jullie, want ik heb deze preek ook bij mij in de kerk gedaan, ik ga hem heel vaak ergens anders ook doen, want ik geloof dat het een woord is voor de kerk van Nederland. Het gaat niet over of Jezus wel of niet van je houdt. Het gaat erom, zijn focus is voor die één. Die nog niet in de kudde is. En hoe ga jij daarmee om? Hoe gaan wij als kudde, als 99, om als de herder zijn focus is op de één? Want eigenlijk zegt hij, ik laat je alleen achter. Hij geeft ons een verantwoordelijkheid. Hij geeft ons een verantwoordelijkheid als kudde voor twee dingen. Elkaar en voor de één. Oftewel, is de 99 klaar voor als die één komt? Of zijn wij zo bezig met elkaar dat we niet eens doorhebben dat er een één bij is? Dat kan, hè? Soms zijn we zo bezig met onze dingetjes. En die dingetjes zijn leuk en die dingetjes zijn goed. En die maken team en die maken community. En dat is fantastisch, het is eigen tijd. Ik zeg ook niet dat het niet moet. Ik vraag alleen waar de focus ligt. Zijn we soms zo druk met elkaar en met onszelf, is dat we missen dat er een één toegevoegd wordt. Of dat er één mist. Nou, die mist er eigenlijk altijd. En we hebben dus verantwoording voor die één. Want Jezus komt steeds terug met die één. De herder gaat op zoek, haalt de verloren schaap en brengt hem terug naar de kudde. Is de kudde daar klaar voor? Zijn we er klaar voor om die ene te ontvangen als gemiste schaap? Zoals hij hier eigenlijk in het stuk zegt, van vol blijdschap. Is er niet meer vreugde in de hemel voor die één dan voor die 99? Maar hoe ervaar jij dat? Ben je blij voor die één? Heb jij dezelfde focus als de herder? En ben je op zoek? En heb je je ogen open voor die één? Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben als 99. Een andere verantwoordelijkheid is de verantwoordelijkheid voor elkaar. Want die 99 blijven alleen in de bergen en, dus, en de herder verwacht dat ze bij elkaar blijven. De herder verwacht dat ze voor elkaar zorgen, dat ze elkaar omringen als het ware. Hè? Want de enige veiligheid die de kudde heeft is de grootte van de groep. Dus op het moment als er iemand aankomt, als er een beer of wat dan ook aankomt, is degene aan de rand die gaan heel hard blaren en de rest gaan rennen. En ze rennen met elkaar weg. En als het goed is, rennen ze naar de herder. Wijs advies. Maar de zorg is voor elkaar. Is dat ze op elkaar letten. En ik geloof dat daar een hele sterke boodschap in zit. En er zit een verantwoordelijkheid in van ons allemaal. Want zodra jij deel bent van die kudde, heb je een verantwoordelijkheid. En ondanks dat de focus van de herder is voor de één, gaat de kudde om elkaar. Ik heb opgeschreven, en dat bedoel ik niet hard, maar liefdevol. De kerk draait niet alleen om jou. Het kan nooit zo zijn dat in de kudde het draait om één schaap. En dat is een verantwoordelijkheid die je zelf draagt. Ik bedoel, je bent belangrijk voor God, hè? Laat dat heel helder zijn. Je bent belangrijk voor God en hij kent je bij naam en hij heeft je lief en heeft een plan met je leven. Maar die plan komt tot uitvoering in zijn kudde. De Bijbel staat er vol van. Ik ga een aantal Bijbelteksten noemen vandaag, maar die mag je zelf gaan onderzoeken. Is dat de gaven en talenten die wij gegeven zijn, ter opbouw bedoeld zijn van het lichaam. Van de kerk. Niet van onszelf. Die zijn bedoeld tot zegen van een ander. Een van mijn lievelingsbijbelteksten is, daar staat, je hebt genoeg van God ontvangen voor jezelf. En om uit te delen. Dus wat jij nu ook hebt, hoe weinig dat ook voelt, het woord van God zegt, het is genoeg voor jezelf, maar het is ook genoeg om uit te delen. Deel je uit? Wat je ook hebt, deel je dat uit? Dat is superbelangrijk, want dat is namelijk waarin je God eert. Als je beseft, ik zit hier in een kudde, of het nou deze kudde is of een andere, dat maakt dus niet uit. Maar je zit in een kudde en je hebt een verantwoordelijkheid voor elkaar. Dus ik zit hier niet voor mezelf, alleen. Ik mag er zijn in de kudde. God heeft me lief, de Heer heeft me door en die heeft een plan met mijn leven. Maar het plan met mijn leven werkt alleen als ik de rest ook in het oog hou. Als ik focus heb op elkaar. Als ik liefde heb voor elkaar. Als we niet te veel bezig zijn met onszelf. Ik heb tegen mijn eigen kerk gezegd, en dat zeg ik nu ook tegen jullie, maar als ik alleen omdat ik het eerst tegen hun gezegd heb. Ik zeg, wij zijn soms heel goed in het verwisselen van onze behoeften en onze noden. Dus we hebben noden. En de kudde en het lichaam van Christus is er ook om in noden te voorzien. Amen? Alleen soms zijn het niet onze noden, maar onze behoeften waar we druk om maken. En er ontstaan scheuringen in kerken vanwege behoeften. En die behoeften mogen er best zijn, want we hebben allemaal. Alleen op het moment dat je weet dat het gaat om de kudde, is je behoefte een stuk minder belangrijk. En dat is helemaal niet erg. Het is tenslotte maar een behoefte. Als erin voorzien wordt, hartstikke gaaf. Maar als dat niet zo is, hé, daar was ik toch niet hiervoor. Ik heb wel eens mensen die bij ons uit de kerk weggaan en zeggen, ja, we vinden muziek toch te luid. Ik zeg, oh, dat kan. Maar was je daarvoor hier in de eerste instantie gekomen dan? Was dat hetgene wat jou in de kudde heeft gebracht? Het muziek, dan snap ik dat je gaat. Of was het de liefde van Christus, dan heeft dat niks met de muziek te maken. Of ik wil kortere preken. Ik wil langere preken. Niemand roept daar aan mee op? Oké. Ik had het kunnen proberen. Ik wil meer pastoraat, ik wil minder pastoraat. Ik wil minder opwekking, ik wil meer opwekking. Ik wil Hillsong, ik wil Elevation, ik wil dit, ik wil dat. Allemaal hele mooie behoeftes. Maar uiteindelijk gaat het om wat de kudde wil gaan doen. En is het heel volwassen van ons om dat op een gegeven moment naast ons neer te leggen en zeggen, hey, weet je, dit is een behoefte en dat mag ik prima uiten. Maar op het moment dat het gaat om de kudde, kies ik voor het geheel. En dan kies ik om te volgen. En dan kies ik om een focus te hebben op de ander. En niet zozeer op mijn behoeften. Want ik ben volwassen. Weet je, wie kijkt hier wel eens The Voice Senior? Even eerlijk, kom op. Even, alleen wat seniors? Nee, heel goed zo. Oh. Ja, ik ben ook geen senior. Ik vind het wel heel mooi. Ja, daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. The Voice Senior is hartstikke leuk. Een paar weken terug was er een man die ging zingen. En ik heb nog proberen op te zoeken, maar ik kon zijn naam niet meer vinden. En dat ging niet zoals hij had verwacht, laten we zo zeggen. En hij zoals het gaat, dan zingen ze en dan draaien die stoelen wel of niet om. Hè? Dat is het principe. Draaien ze om, dan mag je door naar de volgende ronde. Draaien ze niet om, ja, sorry, dan moet je naar huis. En die man die was zichtbaar aangedaan. Dat niemand draaide. Het raakte hem, want het was zijn passie. Hij zegt, ik heb al jaren willen zingen. En ik heb het nu eindelijk gedaan. En hij ging staan en hij was gespannen. En hij ging zingen. En blijkbaar vonden ze het niet mooi. Ik heb er geen verstand van, dus ik vind het allemaal mooi. Of allemaal niet. Maar zij vonden het niet mooi, die coach. Dus ze draaiden niet. Dus hij droop als het ware af. En je zag zichtbaar op zijn gezicht, deze man die heeft pijn. Die doet zeer. En die gozer, volgens mij is het Martijn Krabbeen, die achter de coulissen staat om ze op te vangen en een beetje een praatje met te maken. Die zegt van, joh, wat gebeurt er met je? Wat doet het zeer? Want ik zie aan je dat het zeer doet. En toen zei die man deze zin, ik heb opgeschreven. Ik vind het een van de wijze zinnen die wij moeten leren uit ons hoofd. Het kind in mij is teleurgesteld, maar de volwassene in mij kan het dragen. Als wij dat allemaal zouden zeggen. Op het moment als wij teleurstelling of pijn ervaren, of het niet gaat zoals we willen, als onze behoeften niet worden voorzien, dat we zeggen, het kind in mij is teleurgesteld. Ja, dit doet zeer. Ik vind dat lastig. Want ik had het wel graag willen hebben, maar het gaat anders. Oké. Okay. Hey, maar de volwassene in mij, die kan het dragen. Ik ga hiermee om. Want dit zegt namelijk iets over mij. En ik kan hier iets mee doen. Het zegt niet iets over de ander. Er komen ook wel eens mensen achter die coulissen van de coach is dit, is allemaal dit, en ze snappen er helemaal niks van. Ja, dat kind kan het nog niet dragen. Maar kunnen wij als schapen, als deel van de kudde, als kinderen van God, kunnen wij dan zeggen, hey, ik kan het dragen. Want ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben geplukt door de herder, omdat ik verloren was. Ik ben gezet in een groep van mensen die dat ook hebben. En we zijn samen zijn we de kudde van God. We mogen samen de herder volgen. We hebben een plan. We gaan ergens naartoe. Dus het gaat al lang niet meer om mij. Want mijn nood is voorzien. In mijn nood is voorzien. Ik ben gered. En al die andere dingen laat ik los. Ik kan het dragen. Weet je, na dit stukje, gaan we nu niet lezen, hoor, ik heb de tijd niet voor. Maar na dit stukje schakelt hij ineens om. Wij zetten daar regels tussen en hoofdstukken en zo. Hè? Maar eigenlijk is het in één stuk wat Jezus doorgaat. En je denkt eigenlijk dat hier misschien een heel bemoedigend stuk komt. Maar vervolgens gaat Jezus door en die zegt, die gaat een heel stuk, moet je thuis maar lezen, over tuchtiging. Hij spreekt hier gelijk over tuchtiging. Over, hey, als iemand zondigt in de kerk, dan ga je met één persoon erheen. En zo niet, luistert hij niet, ga je met twee personen erheen. En je pakt het aan. Oh, rustig. U heeft ons net verlaten. U ging op zoek naar die één. Ja, daarom. Jezus zegt, jullie zijn nu samen als 99 in een groep volwassen schapen. Jullie kunnen dit aan. En als er iets gebeurt, en als er iets gebeurt wat dus gevaarlijk is voor de groep, hey, dan spreek je het aan. En dan ga je er samen heen en je neemt verantwoording ervoor. En je gaat op zoek naar de kracht van de kudde. En je kiest voor elkaar. En je spreekt dat aan. En je gaat er vlug mee om. Want hoe langer dat blijft modderen, hoe gevaarlijk het is voor de groep. En voor je het door hebt, is de groep ineens in midden. Door het midden. En lopen er een paar weg. En we zijn ze kwijt. En we weten het niet meer. En de herder komt terug, zo zie ik het voor me. Hè? Ik ben beeldend. De herder komt terug met de één. En die zegt, oh, wacht eens even. Huh? Ik ben er weer vijf kwijt. Nou, hier heb je de één en ik ga weer. Er ligt een verantwoording bij de kudde. Om te zorgen voor de 99. Hoe doe je dat dan? Zoals ik al zei, je kan volwassen worden. Dat worden we allemaal langzaam. Dat is een proces, dat weet ik. Ik heb drie kinderen en die kan ik ook niet zeggen, doe volwassen. Want ik heb twee pubers. Die doen niet volwassen. Die denken dat wel. Maar die zijn er nog niet. Daar moet ik ze helpen. Daar is een gezin voor. Daar is een kudde ook voor. Om elkaar te helpen naar die volwassenheid. Om ons te spiegelen en zeggen, hey, je schreeuwt heel erg hard alsof het een nood is. Maar is het misschien niet gewoon grofweg een behoefte? En is nee daar ook een antwoord op? Als dan mijn zoon van 15 ligt, dan ligt hij elke avond om 12 uur op bed. En want dat is namelijk echt wat hij nodig heeft, want hij moet de hele avond gamen. En ik ben er als vader voor die zegt, schat, snap ik, maar er is geen nood. Dat is een behoefte van je. En die behoefte is niet verstandig. Want 's ochtends als jij om 6:15 op moet om naar de bakker te gaan, want daar werkt hij, dan verbrand je je handen aan de oven. Hebben we getest. Omdat hij zo moe was, legde hij zijn hand op de oven. Ja, snap je, dat is... Zijn behoeften die zijn niet in balans. Dat is niet erg. Daar ben ik voor als vader om daarbij te helpen. Vindt hij soms ook niet leuk? Dat is ook niet het doel. Ik ben niet altijd een leuke vader. Ik ben een goede vader. Maar mijn doel is om hem te helpen. Ik weet namelijk wie een plan heeft over zijn leven. Mijn doel is om hem daar te krijgen. Daar is een gezin voor. En daar is een kudde ook voor. Hoe doe je dat dan? Ja, eigenlijk heel simpel. Paulus die spreekt er zo vaak over. Kijk maar in 1 Korinthe. Is er trouwens, als je het opzoekt, 1 Korinthe, wat is het, 10 vers 23. Het is ook heel, heel christelijk om de Bijbelboeken voor onszelf te vertalen. We lezen een Bijbelboek en we zeggen, oh, dat is fijn voor mij. Doe je dat zelf ook? Dat is best wel goed hoor. Is voor jezelf te vertalen. Maar het is ook heel goed om te realiseren dat een groot deel van Paulus' brieven niet zijn geschreven naar een persoon. De brief aan de Korinthe is geschreven aan de Korinthe. Dat is een groep. De brief aan de Hebreeën is geschreven aan een groep. De brief van Filemon is geschreven aan Filemon. Oké, okay. Als je Filemon bent mag je die pakken. Schrapje. Maar zelfs Paulus wist, alle onderwijs die ik geef, die geef ik aan een groep. Die geef ik aan een groep mensen die collectief hebben gekozen om samen dat pad te gaan. En daar geeft hij ook zowel bemoediging als vermaning aan. Leuk weet je. 1 Korinthe 10 vers 23 zegt, u zegt alles is toegestaan. Ik lees zo verder. Maar dat is een zin van deze tijd. Niet alleen van deze tijd, dat is toevallig ook van die tijd. Het is blijkbaar tijdloos. Is dat de mens eigenlijk zegt, maar alles is toegestaan, alles mag toch? Wat doe je dan moeilijk? Waarom mag dit niet? Waarom zeggen we nee? Waarom doen we dit niet? Alles is toegestaan, toch? We zijn toch vrij? Wij als christenen zeggen dat net zo goed, hoor. Dat soms met een christelijk sausje. Maar we zeggen hetzelfde. Alles is toegestaan. Doen wat we willen. Zeker. Zeker. Maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. En dan zegt hij dit. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Dit is een opdracht die wij krijgen als kudde. Is niet op onszelf gericht te zijn. En soms moeten we dat gewoon eens even horen. Nou, vandaag ben ik die stem. Ik hoop niet dat je hem heel erg vindt. Maar God roept ons op om niet gericht te zijn op onszelf. Om niet gericht te zijn op onze eigen behoeften, maar op die van een ander. En dat is een hele mentaliteitsshift. Zelfs wanneer je naar de kerk gaat. Want hoeveel van ons, en je hoeft niet je hand op te steken, dat vraag ik niet. Maar hoeveel van ons gaan 's ochtends naar de kerk om te ontvangen? En hoeveel van ons gaan erheen met een gebed van Heer, help mij te geven? Wie kan ik vandaag iets geven? Misschien is het een woord. Misschien is het een bemoediging. Misschien is het een hand op de schouder. Misschien is het financieel. Misschien is het in tijd. Maar ik kom vanochtend niet om te ontvangen. Fijn dat ik ontvang. Top. Maar ik kom om te geven. Weet je dat het dan niet heel erg uitmaakt hoe de liedjes zijn? Of hoe lang de preek duurt? Want je bent daar niet meer op gericht. Je bent gericht op de behoeften van een ander. Misschien kan ik iemand hiermee helpen. Misschien is de kracht van God hier wel aanwezig, zodat ik voor iemand kan bidden voor genezing, voor bevrijding. Heer, gebruik mij. Want ik ben hier namelijk om te geven. Ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben hier voor de ander. Dan ga je heel anders naar elkaar kijken. Filippenzen. 2 vers 1 tot 8. Eén van mijn favoriete stukken. Maar dat zeg ik over heel veel stukken, merk ik. Dit is mijn droom voor de kerk. En het is niet alleen mijn droom, want Paulus heeft het geschreven, dus het is ook zijn droom. En ik geloof dat hij het ontvangen heeft, dus het is de droom van de Heilige Geest. Filippenzen 2 vers 1. We gaan lezen tot en met 8. En het is zo mooi, die zegt hij, nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Dat is een goed begin van een kerkdienst. Je bent door Christus bemoedigd en getroost. De herder kent je naam, weet wie je bent en zorgt voor je. Je bent bemoedigd, je bent liefdevol getroost. Jezus houdt van je, daarom ben je hier. Dat is de basis, maar dat is door Jezus gebeurd. Oké? Laten we elkaar alsjeblieft die last niet opleggen. Dit is door Jezus gebeurd. Jezus bemoedigt en troost je liefdevol. Daarom heb je de Heilige Geest nodig. En dan zegt hij, de vervolg erop, en nu u door zo'n grote verbondenheid met de Geest is, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, die verbondenheid is met de Geest, oké? Niet per se met elkaars behoeften of wat we allemaal samen leuk vinden. De verbondenheid zit in de Geest. Dus een andere focus. Zoveel ontferming en medelijden, dat gaat over community. Dat gaat over hoe jullie als kudde bij elkaar zijn. Ontferming en medelijden. Dat zijn de woorden. Daar zit kritiek niet bij. Daar zit doe je mening even niet bij. Daar zit ontferming en medelijden. En dan zegt hij, maar maak mij dan volmaakt gelukkig. Oké, dus hij was al heel gelukkig over hoe ze er nu waren. Verbonden in de geest, bemoedigd door Jezus Christus, met elkaar in medelijden. En wat zei ik nou? Ontferming. Liefdevol met elkaar bezig. Hij zei, oh, maar als je me echt gelukkig wil maken, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén focus te hebben. One mind. Staat er in het Engels. Eén gedachte. Eén liefde. Eén in streven. Eén van geest. Hoe doe je dat? Dat is natuurlijk prachtig. Iedereen wil dat. Maar hoe doe je dat? Dat zegt hij gelijk daarna. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Wij mensen hebben dit. We hebben allemaal een geldingsdrang. We willen onszelf laten zien. Laten zien dat we waardevol zijn. Laten zien dat we nuttig zijn. Laten zien dat we slim zijn of lief of mooi. Dat hebben we. Maar het is niet meer in context. Door de zondeval is het niet meer in context. We gebruiken het als geldingsdrang en we doen het ten koste van de ander. En Paulus die spreekt hierop in, die zegt, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Hoe dan? Al heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij wist dat wij dat niet konden. Hij wist dat wij een voorbeeld nodig hebben waar wij steeds naar moeten kijken en zeggen, oh, maar hoe doen we dat dan? Hij zegt, doe het zoals Jezus het deed. Blijf gefocust zijn op die herder en kijk hoe hij dat deed. Hij, die de gestalte van God had. Hij was God. Hij had alles. Hij hoefde zich niet te gelden, want hij was God. Maar hij gaf alles op. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Wauw, dat is powerful. Hier heb je in een paar stappen de manier om een gezonde, evangeliserende, wereldveranderende kerk te zijn. En het gaat alleen over, hé, je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor elkaar en je doet het zoals Jezus het deed. Je hebt het offer van Jezus aanvaard. En je hebt zijn voorbeeld gebrand voor ogen. Zo wil ik zijn. Zo wil ik zijn in de kerk en zo wil ik zijn buiten de kerk. Want zijn focus was voor die één en ik wil die één hier binnen is. Ik wil dat die één binnenkomt, want zonder die één zijn wij niet compleet. Zonder die één zijn wij als kudde niet compleet. De band mag wel naar voren komen, hoor. Dat helpt mij altijd afronden. Anders blijf ik praten. Want ik ga nu afronden. Er is kracht in de kudde. Er is ook een verantwoordelijkheid in de kudde. En die is praktisch onmogelijk, zonder het voorbeeld van Jezus. Zonder dat we onze ogen gericht houden op Jezus, de beginner en de voleinder van ons geloof. Maar het is een verantwoordelijkheid die we samen hebben voor elkaar. En het is aan jou de keus of je die oppakt of niet. Niemand kan je dwingen. Maar als je de zegen wil ervaren van de veiligheid van de kudde, dan roep ik je op om het woord van God te gehoorzamen. Om te doen zoals de herder voorschrijft. Zodat wij een gezonde, leuke, dat is best belangrijk, leuke kudde zijn. Weet je wat, dan hoef je niet eens te evangeliseren. Mensen gaan altijd heen waar het leuk is. Waar of niet? Ik wel tenminste. Als iemand bij ons zegt in de kerk, je kerk is niet leuk, zeg ga dan. Als je het niet leuk vindt, of bekeer je. Dat zijn twee opties. Maar bekering gaat naar de kudde. Ik zeg, ik kies ervoor om mijn eigen geldingsdrang en mijn eigen waan aan de kant te leggen. Ik kies daarvoor. Omdat ik het voorbeeld van Jezus wil volgen. Die zijn recht opgaf. En alles wat hij had, zijn God zijn aflegde. Voor mij. Voor deze wereld. En ik wil dat volgen. En die keuze is aan jou. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen afsluiten. Want ik heb namelijk een gewoonte die ik altijd doe en die wil ik ook hier doen. Ik weet dat er mensen zijn en ik hoop dat er mensen zijn die Jezus nog niet kennen. En die nog niet gehoord hebben dat er een God is die van hun houdt en die een plan met hun leven heeft. Dat er een God is die niet wachtte tot jij kwam om het goed te maken. Maar zelf zei, ik ga naar beneden. Ik leg mijn God zijn af. En ik word een mens en ik laat me doden omdat ik jou lief heb. En het enige wat jij hoeft te doen, is ja te zeggen tegen Jezus. Ja te zeggen tegen het offer van Jezus. Zeggen, ik was het niet waard. Ik ben het nog steeds niet. Maar door de genade van God en door het offer van Jezus mag ik gered worden. En misschien weet je niet wat dat betekent. Niemand van ons weet volledig wat dat betekent. We zijn allemaal aan het ontdekken. We zijn allemaal aan het wandelen. Maar het begin met die stap is dat je zegt, maar ik wil kiezen dat Jezus mijn Heer is. En ik wil je gewoon die kans geven. Dus ik wil iedereen gewoon vragen om zijn ogen te sluiten, of zijn hoofd te buigen. We gaan gewoon een intiem moment creëren. En ik ga zo tot 3 tellen. Ik ga gewoon vragen, wil jij je hand opsteken als jij Jezus wil volgen? Als jij voor het eerst wil zeggen, Jezus, ik ken u nog niet, maar ik heb van u gehoord. En ik wil u leren kennen. En ik wil u volgen. Ik weet ook niet wat dat betekent, maar ik ga het wel leren. Maar ik geloof wel dat u voor mij gestorven bent. Als je dat wil, dan steek je zo je hand op als ik tot 3 tel. Gewoon samen, het gaat om jou en om God. De rest heeft gewoon zijn ogen dicht. En als je thuis zit, dan geldt dit ook voor jou. Maakt niet uit dat je hier vanochtend niet bent. Het gaat erom dat God dit ziet. En dat je een teken maakt naar God toe en zegt, ik wil bij u horen. En dan ga ik voor je bidden. 1, God houdt van je. 2, hij heeft een plan met jouw leven. 3, hij wil dat bij je komt. Als je dat wil, steek gewoon kort je hand op. Steek gewoon kort je hand op. Amen. Oké. Als je thuis zit, steek gewoon je hand op. God ziet dat. Vader, dank u wel voor deze mensen. Heer, u ziet ze. Ook al hebben ze in hun hart een hand opgestoken, omdat ze dat misschien niet durfden, wat helemaal niet erg is. Maar u ziet dat. U ziet ons hart aan. En u weet wat wij naar u roepen. Heer Jezus, we hebben u nodig. En u laat nooit zo'n roep onbeantwoord. U vervult. U geneest. U herstelt. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Niet door wat je zelf gedaan hebt, niet door wat ik gedaan heb, maar door het offer van Jezus die je nu geaccepteerd hebt. En ik spreek uit dat de zegen van God over jullie leven is, dat jullie stappen maken. Je hoort bij een kudde, blijf daarbij, volg die kudde, luister naar de stem van God, luister naar de mensen om je heen en ga die weg met God. En voor de rest van jullie bid ik dat jullie door de kracht van de Heilige Geest het moed hebben om je eigen behoefte aan de kant te zetten voor elkaar. Dat je oog hebt voor de noden van elkaar. En dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. En dat je er op dit moment voor kiest. Want als je ervoor kiest op het moment als het moet, ben je waarschijnlijk te laat. Maar kies daar nu voor. En de Heilige Geest zal je helpen herinneren wanneer het nodig is. Hey, en dan kun je kiezen om te gehoorzamen. Doe dat. En de zegen van God zal op je leven rusten. Amen. Amen. Amen.